La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Normaal gezien, zoals u weet, zijn wij op dit moment live verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die wordt gehouden op het Sint-Pietersplein of natuurlijk in de Paulus de Zesde hal. Vandaag echter zullen wij opnieuw kunnen terugblikken op de voorbije dagen van de grote apostolische reis die paus Leo de XIV op dit eigenste moment maakt op het Afrikaanse continent. Zo bezocht hij dus reeds Algerije, vervolgens is hij doorgereisd naar Kameroen, deed hij ook Angola aan en zal hij uiteindelijk ook nog een bezoek brengen aan Equatoriaal Guinea. Tijdens deze dagen die goed gevuld zijn, een goed gevuld programma voor de Heilige Vader, met heel veel officiële toespraken, homilieën en ontmoetingen, wel, dan geeft het ons zeker de mogelijkheid om daar uitgebreid op terug te blikken en willen we ook dit komende uur gebruiken om dat te doen. Op deze wijze krijgt u zo actueel mogelijk de informatie en ook alle toespraken te horen die paus Leo de XIV heeft gegeven, alle homilieën, alles wat hij heeft willen meegeven op het Afrikaanse continent. In een vorige aflevering waren we geëindigd bij het moment waarop de Heilige Vader een ontmoeting had met de universiteitsstudenten van de Katholieke Universiteit van Centraal-Afrika. Dat was op vrijdag 17 april. We gaan luisteren naar het laatste deeltje van de toespraak tot de academische wereld. U hoort paus Leo de XIV in Cameroen.
Face à cette tendance compréhensible à vouloir émigrer.
Dierbare zonen en dochters van Cameroen, dierbare studenten, gezien deze begrijpelijke neiging die er bestaat om te willen emigreren, die de indruk kan wekken dat men elders gemakkelijk een betere toekomst zal vinden, roep ik jullie in de eerste plaats op om hierop te reageren met een vurig verlangen om jullie land te dienen en de kennis die jullie hier opdoen ten dienste te stellen van jullie medeburgers. Dat is de bestaansreden van jullie universiteit, die 35 jaar geleden werd opgericht om zielzorgers en maatschappelijk geëngageerde leken op te leiden. Zij zijn de getuigen van wijsheid en rechtvaardigheid die het Afrikaanse continent nodig heeft. In dit verband wil ik een uitspraak van de heilige paus Johannes Paulus II in herinnering brengen. De katholieke universiteit is geboren uit het hart van de kerk en neemt deel aan haar missie om de bevrijdende waarheid te verkondigen. Deze uitspraak verwijst in de eerste plaats naar een intellectuele en spirituele eis. De waarheid in al haar dimensies zoeken in de overtuiging dat geloof en rede niet tegenover elkaar staan, maar elkaar ondersteunen. Bovendien herinnert zij eraan dat de docenten en studenten van de universiteit betrokken zijn bij de taak van de kerk om de blijde boodschap van Christus aan allen te verkondigen, in dialoog met de verschillende wetenschappen ten dienste van een steeds diepere doorgronding en toepassing van de waarheid in het persoonlijke en sociale leven. Gezien de uitdagingen van onze tijd neemt de katholieke kerk een unieke en onvervangbare plaats in. Laten wij de pioniers van deze instelling gedenken, die de fundamenten hebben gelegd waarop jullie vandaag voortbouwen. Om maar één naam te noemen, ik denk aan eerwaarde Barthélemy Niom, die gedurende vrijwel de gehele jaren 90 rector was. Volg hun voorbeeld en wees u er altijd van bewust dat deze universiteit naast het overbrengen van kennis en het verwerven van professionele vaardigheden ernaar streeft bij te dragen aan de integrale vorming van de mens. Geestelijke en menselijke begeleiding vormt een essentieel onderdeel van de identiteit van de katholieke universiteit. Door middel van spirituele vorming, initiatieven van de universiteitspastoraal en momenten van bezinning worden de studenten uitgenodigd om hun innerlijk leven te verdiepen en hun engagement in de samenleving te richten in het licht van authentieke en solide waarden. Zo leren jullie, dierbare studenten, bouwers te worden van de toekomst, van jullie respectieve landen en van een rechtvaardigere en menselijkere wereld. Dierbare professoren, jullie rol is van essentieel belang. Daarom moedig ik jullie aan om de waarden die jullie willen overbrengen ook zelf uit te dragen. In de eerste plaats rechtvaardigheid en eerlijkheid, integriteit, dienstbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Afrika en de wereld hebben behoefte aan mensen die zich inzetten om volgens het evangelie te leven en hun vaardigheden in dienst te stellen van het algemeen welzijn. Verraad dit nobele ideaal niet. Wees niet enkel intellectuele gidsen, maar ook voorbeelden waarvan de wetenschappelijke nauwkeurigheid en persoonlijke eerlijkheid het geweten van uw studenten vormen. Afrika moet inderdaad bevrijd worden van de plaag van corruptie. En dit bewustzijn moet bij jongeren al tijdens hun vormingsjaren worden versterkt, dankzij de morele strengheid, de onbaatzuchtigheid en de consistentie in het leven van hun opvoeders en professoren. Leg dag na dag de onmisbare fundamenten voor de opbouw van een coherente, morele en intellectuele identiteit. Door de waarheid te getuigen, vooral tegenover de illusies van ideologie en trends, creëert u een omgeving waarin academische uitmuntendheid op natuurlijke wijze samengaat met menselijke rechtschapenheid. Dames en heren, de belangrijkste deugd die de universitaire gemeenschap dient te bezielen, is nederigheid. Wat onze rol en onze leeftijd ook mogen zijn, we moeten ons altijd herinneren dat we allemaal discipelen zijn. Dat we zeggen, mede-leerlingen van één meester, die de wereld zo lief had dat hij zijn leven gaf. Ik dank u en zegen u van ganser harte.
Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.
Een staande ovatie van de leerlingen en professoren voor Paus Leo XIV daar in Kameroen. En dat in aanwezigheid ook van de bisschoppen bij de Katholieke Universiteit van Centraal-Afrika. Dat was het laatste agendapunt voor de paus voor wat betreft vrijdag 18 april. Zaterdag 18 april, zo is dat, heeft hij de heilige mis opgedragen in de luchthaven van Yaoundé. En dat was ook het einde van zijn apostolische reis wat betreft Kameroen. We gaan luisteren naar de homilie die de paus daar heeft uitgesproken in Yaoundé.
Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous.
Als dat geen antwoord is, dierbare broeders en zusters, de vrede zij met u en met uw geest. De vrede van Christus, wiens aanwezigheid ons pad verlicht en de stormen van het leven tot rust brengt. We vieren deze heilige mis ter afsluiting van mijn bezoek aan Kameroen en ik ben u zeer dankbaar voor de wijze waarop u mij hebt ontvangen en voor de momenten van vreugde en geloof die we samen hebben beleefd. Zoals we in het evangelie hebben gehoord, bespaart het geloof ons de onrust en de beproevingen niet. En kan het op sommige momenten lijken alsof de angst de overhand krijgt. Maar wij weten dat Jezus ons zelfs op zulke momenten niet in de steek laat, net zoals bij de discipelen op het meer van Galilea. Drie evangelisten vertellen het verhaal dat we hebben gehoord, elk op hun eigen manier, met een andere boodschap, afhankelijk van de lezers tot wie zij zich richten. De heilige Marcus stelt de Heer voor die zich bij de discipelen voegt, terwijl ze moeite hebben met roeien vanwege de tegenwind. Die gaat liggen zodra hij met hen in de boot stapt. De heilige Matthäus voegt een detail toe. Petrus wil de meester bereiken door over de golven te lopen. Maar zodra hij uit de boot stapt, wordt hij overmand door angst en begint hij te zinken. Christus grijpt hem bij de hand, redt hem en vermaant hem omwille van zijn ongeloof. In de tekst uit het evangelie van Johannes, die vandaag is voorgelezen, naar de verlosser de discipelen terwijl hij over het water loopt en zegt tegen hen, ik ben het, heb geen angst. En de evangelist benadrukt dat het al donker was. In de Joodse traditie roepen de wateren met hun diepte en mysterie vaak de onderwereld, chaos, gevaar en de dood op. Samen met de duisternis roepen ze de krachten van het kwaad op die de mens niet alleen kan overwinnen. Maar tegelijkertijd worden ze, in de herinnering aan de wonderen van de uittocht, ook gezien als een doorgang, een doorwaadbare plaats, waar God met macht zijn volk uit de slavernij bevrijdt. In de tekst uit het evangelie van Johannes zien we dit dus. De kerk heeft in haar reis door de eeuwen heen vaak stormen en tegenwind meegemaakt. En ook wij kunnen ons identificeren met de gevoelens van angst en twijfel die de discipelen ervoeren tijdens de oversteek van het meer van Tiberias. Dat is wat wij voelen op de momenten dat we ervaren weg te zinken, overweldigd door tegenkrachten, wanneer alles somber lijkt en wij ons alleen en kwetsbaar voelen. Maar zo is het niet. Jezus is bij ons, altijd, sterker dan elke macht van het kwaad. Hij komt ons tegemoet in elke storm en zegt ons opnieuw, ik ben hier bij je, heb geen angst. Daarom staan wij na elke val weer op en laten wij ons door geen enkele storm tegenhouden. We gaan vooruit met moed en vertrouwen, altijd. En het is dankzij hem dat, zoals Paus Franciscus zei, veel mannen en vrouwen ons volk eren, onze kerk eren, sterk om vooruitgang te boeken in hun leven, hun gezin, hun werk, hun geloof. Jezus komt dicht bij ons. Hij kalmeert de stormen niet onmiddellijk, maar hij komt naar ons toe te midden van de gevaren. En hij nodigt ons uit om, zowel in vreugde als in verdriet, samen te blijven. Solidair,
zoals de discipelen in dezelfde boot, om niet van een afstand te kijken naar hen die lijden, maar om dichter bij hen te komen. Niemand mag alleen worden gelaten bij de beproevingen van het leven. En daarom heeft elke gemeenschap de taak om structuren van solidariteit en wederzijdse hulp te creëren en te ondersteunen, waar iedereen bij crisis, of die nu sociaal, politiek, gezondheids- of economisch van aard zijn, hulp kan geven en ontvangen, naar gelang zijn mogelijkheden en behoeften. De woorden van Jezus, dit ben ik ben het, herinneren ons eraan dat in een samenleving die gebaseerd is op respect voor de waardigheid van de persoon, de bijdrage van iedereen belangrijk is en een unieke waarde heeft, ongeacht iemands status of positie in de ogen van de wereld. De uitroep, heb geen angst, krijgt zo een bredere betekenis, ook op sociaal en politiek vlak, als een aansporing om de problemen en uitdagingen, met name die welke verband houden met armoede en rechtvaardigheid, gezamenlijk aan te pakken, met burgerzin en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het geloof scheidt het spirituele niet van het sociale. Integendeel, het geeft de christen de kracht om met de wereld in interactie te treden, om tegemoet te komen aan de noden van anderen, in het bijzonder van de zwaksten. Individuele en geïsoleerde inspanningen volstaan niet voor het heil van een gemeenschap. Er is een gezamenlijke beslissing nodig, die de spirituele en ethische dimensie van het evangelie integreert in het hart van de instellingen en structuren en deze tot instrumenten voor het algemeen welzijn maakt en niet tot plaatsen van belangen, conflicten en het toneel van vruchteloze strijd. De eerste lezing gaat hierover, waarin we zien hoe de kerk haar eerste groeicrisis het hoofd biedt. De snelle toename van het aantal discipelen stelt de gemeenschap voor nieuwe uitdagingen op het gebied van naastenliefde, waar de apostelen alleen niet meer aan kunnen voldoen. Sommigen worden verwaarloosd bij het uitdelen van de maaltijden, en daarom neemt het gemor toe en dreigt een gevoel van onrechtvaardigheid de eenheid te ondermijnen. De dagelijkse dienst aan de armen was een essentiële praktijk in de vroege kerk. Deze was bedoeld om de meest kwetsbaren te ondersteunen, in het bijzonder wezen en weduwen. Dit moest echter worden geïntegreerd in de behoeften van de verkondiging en het onderwijs, die eveneens dringend waren, en de oplossing was niet eenvoudig. De apostelen kwamen toen bijeen, deelden hun zorgen, wisselden hun standpunten uit in het licht van de leer van Jezus en baden samen, waardoor ze erin slaagden obstakels en misverstanden te overwinnen die op het eerste gezicht onoverkomelijk leken. Zo hebben zij iets nieuws tot stand gebracht door mannen te kiezen die door iedereen gerespecteerd werden, vervuld van de Heilige Geest en van wijsheid, en hen door handoplegging aan te stellen voor een concrete dienst die tegelijkertijd een spirituele missie was. Door te luisteren naar de stem van de Heilige Geest en aandacht te hebben voor de roep van de lijdenden, hebben zij niet enkel een breuk binnen de gemeenschap voorkomen, maar hebben zij haar, door goddelijke inspiratie, voorzien van nieuwe instrumenten die geschikt zijn voor haar groei, en zo een moment van crisis omgezet in een kans op verrijking en ontwikkeling voor iedereen. Soms vereist het leven van een gezin en een samenleving dit ook. De moed om gewoonten en structuren te veranderen, zodat de waardigheid van de persoon altijd centraal blijft staan en ongelijkheden en marginalisatie worden overwonnen. God heeft zich door zijn incarnatie met de kleinsten geïdentificeerd. En dat maakt de voorkeurszorg voor de armen tot een fundamentele keuze van onze christelijke identiteit. Broeders en zusters, nu nemen we afscheid van elkaar. Ieder keert terug naar zijn of haar dagelijkse bezigheden. En het schip van de kerk vaart verder naar zijn bestemming, door de genade van God en de inzet van ieder van ons. Laten wij de herinnering aan de mooie momenten die wij samen hebben beleefd, levend houden in ons hart. Laten we, zelfs in moeilijke tijden, ruimte blijven maken voor Jezus, door ons elke dag te laten verlichten en vernieuwen door zijn aanwezigheid. De Cameroense kerk is levendig, jong, rijk aan gaven en enthousiasme. Levendig in haar diversiteit en prachtig in haar harmonie. Met de hulp van de Heilige Maagd Maria, onze moeder, laat haar vreugdevolle aanwezigheid steeds meer bloeien. Maak zelfs van de tegenwind, die in het leven nooit ontbreekt, kansen om te groeien in de vreugdevolle dienst aan God en de broeders, in het delen, het luisteren, het gebed en het verlangen om samen te groeien. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de homilie en dat van de slot-eucharistie die werd gecelebreerd op de internationale luchthaven van Kameroen in Yaoundé. Het einde dus van het Kameroense deel van de apostolische reis van de Heilige Vader. Er werden ook nog geschenken uitgewisseld, zoals dat gebruikelijk is. Meestal schenkt de paus dan een mooie gouden kelk, dat werd ook deze keer gedaan, ontvangt dan ook enkele geschenken van de gemeenschap uit de handen van de aartsbisschop van Yaoundé. En dan was het werkelijk tijd om definitief afscheid te nemen van het volk van Kameroen, van de kerk in Kameroen. En de paus die deed dat met de volgende woorden. We gaan nog luisteren naar zijn toespraak.
Chers frères et sœurs, cette célébration marque la fin de ma visite.
Dierbare broeders en zusters, deze viering markeert het einde van mijn bezoek aan Kameroen. Ik bedank van harte de aartsbisschop en alle herders van de kerk in dit land. En ik spreek nogmaals mijn dank uit aan de burgerlijke autoriteiten en aan allen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding en organisatie van dit gebeuren. Dank aan iedereen, in het bijzonder aan de zieken, de ouderen en de monialen die hun gebeden hebben aangehouden voor ons. Volk van God dat leeft en wandelt in Kameroen, heb geen angst. Blijf stevig verenigd met Christus de Heer. Met de kracht van zijn geest zult u het zout en het licht van dit land zijn. Hartelijke dank.
En op deze wijze namen de mensen daar in Yaoundé afscheid van paus Leo de 14e. Een officiële afscheidsceremonie vond dan ook nog plaats om 12 uur en zodoende kon de Heilige Vader in het vliegtuig stappen, richting Luanda. En dat is natuurlijk het volgende land dat de Heilige Vader bezocht, Angola. Alvorens hij dit deed, heeft hij ook nog de aanwezige journalisten op het vliegtuig toegesproken. En dat is dus een hele groep van journalisten die de mogelijkheid hebben om met de Heilige Vader mee te reizen. Dat gaat over mensen die werken voor Cameroense media, maar uiteraard ook voor buitenlandse media, om deze apostolische reis op de voet te kunnen volgen. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo de 14e aan boord van het vliegtuig richting Luanda, de internationale luchthaven van Angola. En daar horen we wat hij zelf, zijn indruk was van de reis in Cameroen.
Buongiorno, bonjour. Good morning everyone. Good afternoon already. I hope you had a good time in Cameroon.
Goedemorgen, goedemorgen. Ah oh nee, het is al reeds middag ondertussen. Ik hoop dat jullie een goede tijd hebben gehad in Cameroen. En zoals jullie natuurlijk weten, zijn we nu op weg naar Angola. Het bezoek aan Cameroen was enerzijds zeer betekenisvol, omdat dit land in veel opzichten het hart van Afrika vormt, zowel het Engelstalige als het Franstalige deel, met ongeveer 250 lokale talen en etnische groepen. En tegelijkertijd bezit het een grote rijkdom en biedt het grote kansen, maar kent het ook de moeilijkheid die we in heel Afrika aantreffen van een vaak ongelijke verdeling van de rijkdom. Persoonlijk ben ik erg tevreden. Zoals u weet, we zijn de reis in Algerije begonnen met het thema van de heilige Augustinus. En gisteren heb ik aan de Katholieke Universiteit het mooie monument gezegend dat ze hebben voorbereid met de kaart van Afrika en de heilige Augustinus in het midden. En zo drukt dit in zekere zin een deel van de betekenis van deze reis uit. Ik kom naar Afrika in de eerste plaats als herder, als hoofd van de katholieke kerk, om dicht bij alle katholieken in heel Afrika te zijn, om met hen te vieren, hen aan te moedigen en hen te begeleiden. Er zijn echter natuurlijk nog andere aspecten aan dit bezoek. Ik heb een zeer positieve ontmoeting gehad met een groep imams in Cameroen, om, net zoals we dat elders al hebben gedaan en zoals paus Franciscus dat tijdens zijn pontificaat heeft gedaan, de dialoog en de broederschap te blijven bevorderen. Door middel van begrip, gastvrijheid en vredesopbouw met mensen van alle religies. Tegelijkertijd is er een bepaalde versie van de feiten de ronde gegaan die niet in alle opzichten juist was, maar dat is te wijten aan de politieke situatie die ontstond toen de president van de Verenigde Staten op de eerste dag van de reis enkele opmerkingen over mij heeft gemaakt. Veel van wat sindsdien is geschreven was een aaneenschakeling van commentaren op commentaren in een poging om te interpreteren wat er was gezegd. Slechts een klein voorbeeld, de toespraak die ik een paar dagen geleden heb gehouden tijdens de gebedsbijeenkomst voor de vrede, ja, die was 2 weken geleden voorbereid, hè? Ruim voordat de president enige opmerking over mij heeft gemaakt en de vredesboodschap die ik uitdraag. En toch werd deze toespraak geïnterpreteerd alsof ik opnieuw de president van de repliek wilde dienen, wat geenszins in mijn interesseveld is. Laten we dus onze reis verder zetten. Laten we de boodschap van het evangelie blijven verkondigen en de evangelietekst die wij voor de liturgieën gebruiken biedt een reeks verschillende, fantastische, prachtige inzichten in wat het betekent om christen te zijn, wat het betekent om Christus te volgen, wat het betekent om broederschap te bevorderen, broederschap, vertrouwen in de Heer, maar ook manieren zoeken om gerechtigheid in onze wereld te bevorderen, vrede in onze wereld te bevorderen. En met deze woorden ben ik erg blij u allen te begroeten. Ik dank u ook voor het werk dat u doet. Ik hoop dat de Heer ons allen op deze reis blijft zegenen. Van harte dank. de woorden van paus Leo XIV aan boord van het vliegtuig in de richting van Luanda, Angola. En toch wel opmerkelijk, want enerzijds geeft hij een beetje een interpretatie ook, zijn eigen indruk van de reis in Algerije, de belevenissen in Kameroen, de schoonheid, de rijkdom, maar ook de moeilijkheden waarmee de mensen worden geconfronteerd. En neemt hij zelf het initiatief om in te gaan op een, ja, iets wat in de media de ronde deed. U heeft het misschien ook gelezen in onze media. Paus geeft terug commentaar op president Trump. Terwijl hij zegt, ja, maar die toespraak die was 2 weken voor deze reis al voorbereid. Het slaat nergens op wat de media schrijft. Niet in zoveel woorden, maar daar kwam het echt wel op neer. En de paus maakte gewoon duidelijk van, het gaat hier niet over Amerika, het gaat hier niet over president Trump, het gaat hier over Afrika. En over de realiteit van de mensen hier. Niet alles heeft te maken met de Verenigde Staten. Paus Leo XIV aan boord van het vliegtuig richting Luanda, Angola. De verwelkomingsceremonie die vond plaats diezelfde dag, die zaterdag om 3:00. En om 4:20 volgde een beleefdheidsbezoek aan de president van de Republiek in het presidentiële paleis. Om 4:15 was het dan tijd om de burgerlijke autoriteiten te ontmoeten in het corps diplomatiek en gaf paus Leo XIV zijn eerste toespraak op de aan de Angolese bevolking, aan de Angolese autoriteiten. En jawel, dat deed hij in het Portugees. We hebben ondertussen al heel wat talen mogen horen van de Heilige Vader. Hij spreekt natuurlijk Engels en ook Italiaans. Hij is Spaans machtig omwille van zijn vele jaren in Zuid-Amerika. Hij heeft in deze reis heel veel Frans gesproken en nu deed hij dat gewoon vlotjes in het Portugees. We gaan luisteren naar de toespraak van paus Leo XIV tot de burgerlijke autoriteiten en het corps diplomatiek van Angola.
Senhor presidente, distintas autoridades, membros do corpo diplomático, senhoras e senhores.
Meneer de president, dierbare vertegenwoordigers van de burgerlijke autoriteiten, leden van het corps diplomatiek, dames en heren. Het is mijn grote vreugde om hier bij u te zijn. En ik wil u, meneer de president, mijn dank betuigen voor de uitnodiging om Angola te bezoeken en voor uw vriendelijke welkomstwoorden. Ik ben hier als pelgrim gekomen op zoek naar de tekenen van Gods aanwezigheid in dit land dat hem zo dierbaar is. Alvorens verder te gaan, wil ik u verzekeren van mijn gebeden voor de slachtoffers van de zware regenval en overstromingen die de provincie Benguela hebben getroffen en mijn verbondenheid betuigen met de families die hun huizen hebben verloren. Ik weet ook dat u, het volk van Angola, verenigd bent in een grote keten van solidariteit met de getroffenen. Ik wil u ontmoeten in de geest van vrede en bevestigen dat uw volk schatten bezit die niet kunnen worden gekocht of weggenomen. In het bijzonder woont er in u een vreugde die zelfs de meest ongunstige omstandigheden niet hebben kunnen doven. Deze vreugde, die niet vreemd is aan verdriet, verontwaardiging, teleurstelling en nederlaag, blijft bestaan en wordt voortdurend herboren onder degenen die hun hart en geest vrij hebben gehouden van de verleidingen van de rijkdom. U weet maar al te goed dat mensen maar al te vaak naar uw landen hebben gekeken en dat nog steeds doen om te geven of vaker nog om te nemen. Het is noodzakelijk deze cyclus van belangen te doorbreken die de werkelijkheid en zelfs het leven zelf reduceert tot louter handelswaar. Voor de hele wereld is Afrika een bron van vreugde en hoop, deugden die ik zonder aarzelen politiek zou noemen, omdat haar jongeren en haar armen blijven dromen en hopen. Ze nemen geen genoegen met wat er al is.
Ze streven ernaar om boven zichzelf uit te stijgen, zich voor te bereiden op grote verantwoordelijkheden en actief mee te werken aan het vormgeven van hun eigen toekomst. De wijsheid van een volk kan immers door geen enkele ideologie worden onderdrukt en het verlangen naar het oneindige dat in het menselijke hart woont, in het eeuwige, is een principe van sociale transformatie dat veel dieper gaat dan welk politiek of cultureel programma dan ook. En ik ben hier onder u, ten dienste van de edelste krachten die de personen en gemeenschappen bezielen, waarvan Angola een rijke en levendige mozaïek is. Ik wil luisteren naar en bemoedigen al diegenen die reeds de wegen van het goede, de gerechtigheid, de vrede, de verdraagzaamheid en de verzoening hebben gekozen. Tegelijkertijd bid ik samen met de miljoenen mannen en vrouwen van goede wil die de voornaamste rijkdom van dit land vormen, ook voor de bekering van hen die andere wegen kiezen en de harmonieuze en broederlijke ontwikkeling ervan belemmeren. Dierbare vrienden, ik heb het gehad over de materiële rijkdommen, waarop machtige belangen aanspraak maken, zelfs in jullie eigen land. Hoeveel leed, hoeveel doden, hoeveel sociale en ecologische rampen worden er veroorzaakt door deze logica van het extractivisme. Op elk niveau zien we hoe deze logica een ontwikkelingsmodel in stand houdt dat discrimineert en uitsluit, terwijl het zich toch blijft opdringen als de enige haalbare optie. De heilige paus Paulus VI, met een scherp inzicht in de zorgen van jongere generaties, hekelde al 60 jaar geleden het seniele en definitief achtergehaalde aspect van een commerciële, hedonistische en materialistische beschaving die zichzelf nog steeds probeert te presenteren als de poort naar de toekomst. Hij merkte op, zelfs in haar uitwassen krijgt de instinctieve reactie van veel jonge mensen tegen deze illusie een zekere betekenis. Deze generatie wacht op iets anders. Jullie zijn getuigen. Dankzij de eeuwenoude wijsheid die jullie gedachten en gevoeligheden vormt, dat de schepping harmonie is in de rijkdom van de verscheidenheid. Jullie volk heeft keer op keer geleden toen deze harmonie werd geschonden door de arrogantie van enkelen. Zij dragen niet enkel de littekens van materiële uitbuiting, maar ook van de aanmatiging om anderen een idee op te dringen. Afrika moet dringend de situaties en dynamieken van conflict en vijandschap overwinnen, die het sociale en politieke weefsel van veel landen verscheuren en armoede en uitsluiting in de hand werken. Alleen in de ontmoeting bloeit het leven op. Dialoog is de eerste stap. Dit sluit meningsverschillen niet uit. Die kunnen uitmonden in conflict. Mijn eerbiedwaardige voorganger, paus Franciscus, heeft hierover een onvergetelijke overweging gegeven. Wanneer er een conflict ontstaat, kijken sommige mensen er gewoon naar en gaan ze hun gang alsof er niets aan de hand is. Ze wassen hun handen in onschuld en gaan verder met hun leven. Anderen omarmen het op zo'n wijze dat ze er gevangenen van worden. Ze raken de weg kwijt, projecteren hun eigen verwarring en ontevredenheid op instellingen en maken zo eenheid onmogelijk. Maar er is ook een derde manier, en dat is de beste manier om met conflicten om te gaan. Het is de bereidheid om het conflict rechtstreeks onder ogen te zien, het op te lossen en er een schakel in de keten van een nieuw proces van te maken. Zalig zijn de vredestichters. Angola kan een grote groei doormaken als in de eerste plaats degenen die gezag uitoefenen in het land geloven in de veelzijdige aard van zijn rijkdommen. Wees niet bang voor meningsverschillen. Onderdruk de ideeën van jongeren of de dromen van ouderen niet. En weet hoe je met conflicten moet omgaan door ze om te zetten in wegen naar vernieuwing. Stel het algemeen welzijn boven elk particulier belang en verwar je eigen rol nooit met het geheel. De geschiedenis zal je dan in het gelijk stellen, ook al zullen sommigen zich op korte termijn tegen jou verzetten. Ik heb gesproken over de vreugde en de hoop die kenmerkend zijn voor jullie jonge samenleving. Hoewel deze vaak louter als persoonlijke privégevoelens worden beschouwd, vormen ze in werkelijkheid een diepgaande en krachtgevende drijfveer. Een drijfveer die zich verzet tegen elke vorm van berusting en elke verleiding om zich in zichzelf terug te trekken. Despoten en tirannen, zowel van het lichaam als van de geest, trachten zielen passief en hartstochten somber te maken. Zij geven de voorkeur aan een bevolking die geneigd is tot inertie, volgzaam, onderdanig aan de macht. Want in verdriet zijn we inderdaad overgeleverd aan onze angsten en verbeelding. We zoeken onze toevlucht in fanatisme, in onderwerping, in het oorverdovende lawaai van de media, in de glinstering van het goud, in de identitaire mythe. Ontevredenheid, een gevoel van machteloosheid en ontworteling verdelen ons in plaats van ons samen te brengen. Dit verspreidt een klimaat van vervreemding van de publieke sfeer, minachting voor het ongeluk van anderen en de ontkenning van alle broederschap. Een dergelijke oneenigheid doet de fundamentele relaties uiteenvallen, die ieder mens onderhoudt met zichzelf, met anderen en met de werkelijkheid. Zoals Paus Franciscus ook opmerkte, de beste manier om mensen te domineren en onder controle te krijgen is door wanhoop en ontmoediging te verspreiden, zelfs onder het mom van het verdedigen van bepaalde waarden. Vandaag de dag zijn overdrijving, extremisme en polarisatie in veel landen politieke instrumenten geworden. Ware vreugde bevrijdt ons van een dergelijke vervreemding. Vreugde die het geloof terecht erkent als een gave van de Heilige Geest. Zoals de heilige Paulus schreef, de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede. Vreugde geeft het leven inderdaad meer intensiteit en leidt tot het ontstaan van gemeenschap. Ieder mens verheugt zich door zijn of haar relationele vermogens in te zetten, zich bewust te worden van zijn of haar bijdrage aan het algemeen welzijn en erkenning te ontvangen als een uniek en waardig persoon binnen een gemeenschap van groeiende ontmoetingen die de geest verruimen. Vreugde weet zelfs in de donkerste zones van stilstand en ontbering wegen te banen. Laten wij daarom ons eigen hart onderzoeken, dierbare vrienden. Want zonder vreugde is er geen vernieuwing. Zonder innerlijkheid is er geen bevrijding. Zonder ontmoeting is er geen politiek. Zonder de ander is er geen rechtvaardigheid. Samen kunt u van Angola een project van hoop maken. De katholieke kerk, wier dienst aan het land u, naar ik weet, zeer waardeert, wil het zuurdesem in het deeg zijn en de groei bevorderen van een rechtvaardig model van samenleven, vrij van de verschillende vormen van slavernij die worden opgelegd door de elite, die weliswaar rijk is aan bezittingen, maar arm aan ware vreugde. Alleen samen kunnen we de talenten van dit prachtige volk vermenigvuldigen, zelfs in de stedelijke periferieën en de meest afgelegen plattelandsgebieden, waar het leven bruist en de toekomst van de mensen wordt voorbereid. Laten wij de obstakels voor integrale menselijke ontwikkeling wegnemen door samen te werken en te hopen met degene die de wereld heeft afgedankt, maar die God heeft gekozen. Want zo is onze hoop ontstaan. De steen die de bouwers hebben versmaad, is tot hoeksteen geworden. Jezus Christus, de volheid van de mens en van de geschiedenis.
Pedra angular. Jezus Christus. Plenitude de omen e da historia.
Moge God Angola zegenen.
Angola. Obrigado.
Staande ovatie ook voor Paus Leo XIV in Angola. In het Portugees dus hebben we de Heilige Vader kunnen horen. Ja, opnieuw toch weer een hele sterke toespraak bij het begin van dit deel van de reis. Het derde land, Afrikaanse land, dat hij aandoet. Zeker ook weer de verwijzing naar zij die de rijkdom hebben gekozen, zij die gekozen hebben om zich te verrijken en vaak onverschillig te zijn voor het lot van de armen en de minder bedeelden. Dat zijn straffe toespraken, want ja, sommige van hen zijn daar ook natuurlijk aanwezig. Hè? Om dat dan uit de mond van de paus te horen, ja, ik weet niet of dat iedereen even hartelijk heeft geapplaudisseerd, laten we hopen van wel. En dat men ook antwoordt op de oproep van de Heilige Vader voor een ieder om aan een gewetensonderzoek te doen. Opnieuw komt de Heilige Vader zo als pelgrim van de vrede aan in dit Afrikaanse land en begint al de reis, zeg maar, met de vraag om het eigen hart en het eigen geweten te onderzoeken. Wij weten ook dat op deze wijze echte vrede in het hart kan komen door onder ogen te zien wat wij zelf doen, wat we zelf beslissen. Een sterke toespraak van Paus Leo XIV bij het begin van het derde deel van zijn apostolische reis, dus aan Angola. Diezelfde avond, nog om 7:00 s'avonds, was er een privéontmoeting tussen hem en de bisschoppen van Angola. Op zondag dan, 19 april, heeft hij om 10:00 de heilige mis gecelebreerd. En dat was in Kilamba. Opnieuw zagen we de Heilige Vader in de pausmobiel. Dat was niet in ieder onderdeel van de reis het geval. In sommige gebieden zag je dat hij werd rondgevoerd met duidelijk voertuigen die sterker beveiligd waren. Hoewel de pausmobiel ook beveiligd is met kogelvrij glas enzovoort, hè, want dat is natuurlijk een risico altijd die de Heilige Vader neemt als hij naar landen afreist waar bepaalde conflicten zijn en moeilijkheden. Zo waren er bijvoorbeeld in Kameroen, dat was ook een heel bijzonder bericht, dat de gewapende rebellen daar en degene die zich overgeven aan geweldpleging beloofd hadden om geen wapenfeiten te plegen zolang de Heilige Vader in het land was, uit respect voor het bezoek van de opvolger van de Heilige Petrus, vicaris van Christus, op aarde. Ook toch wel bijzonder bericht vanuit die kant. En zo zien we dus dat de Heilige Vader gewoon al door zijn aanwezigheid vrede brengt. Zij het misschien voor een korte tijd, maar je weet nooit wat daaruit kan voortkomen. Dat gezegd zijnde, dierbare luisteraars, gaan we nog luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens de Eucharistie in Kilamba, op Angolese bodem. Dierbare broeders en zusters, met een dankbaar hart vier ik hier onder jullie de Eucharistie. Dank aan God voor dit geschenk en dank aan jullie voor jullie warme ontvangst. Op deze derde zondag van Pasen heeft de Heer via het evangelie tot ons gesproken over de leerlingen op weg naar Emmaus. Laten wij ons door dit woord van leven laten verlichten. Twee van de leerlingen van de Heer vertrokken met gebroken en bedroefde harten vanuit Jeruzalem om terug te keren naar het dorp Emmaus. Zij hadden de dood gezien van Jezus, die zij trouw hadden gevolgd. Zij keerden teleurgesteld en ontmoedigd naar huis terug. En onderweg spraken zij met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Ze voelden zich gedwongen erover te spreken, nogmaals te vertellen wat ze hadden gezien en te delen wat ze hadden meegemaakt. En daarmee liepen ze echter het risico gevangenen van hun verdriet te worden en zich af te sluiten voor de hoop. Broeders en zusters, in deze openingsscène van het evangelie zie ik een weerspiegeling van de geschiedenis van Angola, van dit prachtige, maar gekwetste land, dat hongert en dorst naar hoop, vrede en broederschap. Het gesprek onderweg tussen de twee discipelen, die met verdriet nadachten over wat er met hun meester was gebeurd, doet inderdaad denken aan de pijn die uw land heeft getekend. Een lange burgeroorlog met als nasleep vijandschappen en verdeeldheid, verspilde hulpbronnen en armoede. Wanneer men lange tijd ondergedompeld is in een geschiedenis die zo gekenmerkt wordt door pijn, loopt men het risico de hoop te verliezen en verlamd te raken door ontmoediging, net zoals de twee discipelen. Ze waren weliswaar onderweg, maar bleven gefixeerd op de gebeurtenissen van 3 dagen eerder, toen ze de dood van Jezus hadden gezien. Ze spraken met elkaar, maar zonder hoop op een oplossing. Ze bleven praten over wat er was gebeurd, met de vermoeidheid van mensen die niet weten hoe ze opnieuw moeten beginnen, of dat überhaupt wel mogelijk is. Dierbare vrienden, de blijde boodschap van de Heer is, ook voor ons vandaag, precies dit. Hij leeft. Hij is verrezen. En hij loopt naast ons, terwijl we het pad van lijden en bitterheid bewandelen. Hij opent onze ogen, zodat we zijn werk kunnen herkennen, en schenkt ons de genade om opnieuw te beginnen en de toekomst weer op te bouwen. De Heer wandelt naast de 2 teleurgestelde discipelen die hun hoop verliezen. Als hun reisgenoot helpt hij hen de fragmenten van dat verhaal in elkaar te passen, verder te kijken dan hun pijn, te ontdekken dat ze niet alleen op reis zijn en dat er een toekomst op hen wacht waarin de God van de liefde nog steeds aanwezig is. Wanneer hij stopt om met hen te eten, aan tafel gaat zitten en het brood breekt, gingen hun ogen open en herkenden zij hem. Ook hier ligt de weg voor ons, voor jullie, beste Angolese broeders en zusters, om een nieuwe start te maken. Enerzijds is er de zekerheid dat de Heer ons bijstaat en medelijden met ons heeft, en anderzijds de toewijding die Hij van ons vraagt. We ervaren de aanwezigheid van de Heer vooral in onze relatie met Hem, in het gebed, in het luisteren naar Zijn woord, dat ons hart in vuur en vlam zet, net zoals het de harten van de twee discipelen in brand zette. En dit gebeurt vooral tijdens de viering van de Eucharistie. Hier ontmoeten wij God. Daarom moeten we altijd waakzaam zijn ten aanzien van die vormen van traditionele religiositeit die weliswaar tot de wortels van jullie cultuur behoren, maar tegelijkertijd het risico lopen magische en bijgelovige elementen te vermengen die jullie spirituele weg niet ten goede komen.
Che non aiutano nel cammino spirituale. Permanece fieri.
Blijf trouw aan wat de kerk leert. Vertrouw op uw herders. En houd uw blik gericht op Jezus, die zich openbaart in het woord en in de Eucharistie. In beide ervaren we dat de verrezen Heer naast ons wandelt. En, verenigd met Hem, overwinnen ook wij de doden die ons belagen en leven we als mensen die verrezen zijn. Deze zekerheid, dat wij niet alleen zijn op onze weg, houdt ook in dat we ons van harte inzetten om wonden te helen en hoop te doen herleven. Immers, als de twee discipelen op weg naar Emmaüs Jezus herkenden bij het breken van het brood, betekent dit dat ook wij Hem op deze wijze moeten herkennen, niet alleen in de Eucharistie, maar overal waar een leven is dat als gebroken brood wordt. Overal waar iemand zichzelf aanbiedt als een geschenk van mededogen, net zoals hij. De geschiedenis van uw land, de aanhoudende moeilijke gevolgen die u ondergaat, de sociale en economische problemen en de verschillende vormen van armoede vragen om de aanwezigheid van een kerk die weet hoe ze naast u moet lopen en hoe ze de roep van haar kinderen moet horen. Een kerk die met het licht van het woord en de voeding van de Eucharistie weet hoe ze verloren hoop weer kan doen opleven. Een kerk die bestaat uit mensen zoals jullie, die zichzelf geven, net zoals Jezus zichzelf gaf bij het breken van het brood voor de twee discipelen op de weg naar Emmaüs. Angola heeft bisschoppen, priesters, missionarissen, religieuzen en leken nodig die in hun hart de wens dragen om hun eigen leven te breken en aan anderen te geven, zich in te zetten voor wederzijdse liefde en vergeving, ruimtes van broederschap en vrede te bouwen en daden van mededogen en solidariteit te verrichten jegens diegenen die het meest in nood zijn. Door de genade van de verrezen Christus kunnen wij worden als dit gebroken brood dat de werkelijkheid verandert. Net zoals de Eucharistie ons eraan herinnert dat wij één lichaam en één geest zijn, verenigd met de ene Heer, zo is het mogelijk om samen een land op te bouwen waar oude verdeeldheid voorgoed wordt overwonnen, waar haat en geweld verdwijnen en waar de plaag van corruptie wordt genezen door een nieuwe cultuur van rechtvaardigheid en delen. Enkel op deze wijze zal een veelbelovende toekomst mogelijk zijn, vooral voor de vele jongeren die de hoop hebben verloren. Broeders en zusters, vandaag moeten we met hoop naar de toekomst kijken en de hoop op de toekomst opbouwen. Wees niet bang om dat te doen. De verrezen Jezus, die met jullie de weg bewandelt en zich voor jullie als brood breekt, moedigt jullie aan om getuigen te zijn van zijn verrijzenis en hoofdrolspelers van een nieuwe mensheid en een nieuwe samenleving. Op deze weg, dierbare vrienden, kunnen jullie rekenen op de nabijheid en de gebeden van de paus.
Neste caminho, carissimos, podeis contar com a proximidade e com a oração do Papa.
Maar ook ik weet dat ik op jullie kan rekenen en ik dank jullie. Ik vertrouw jullie toe aan de bescherming en de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, onze lieve vrouw van Muxima, opdat zij jullie altijd mag ondersteunen in geloof, hoop en liefde. De woorden van Paus Leo XIV bij de eerste Eucharistie die werd opgedragen in Angola. En dat natuurlijk voor vele mensen die deze Eucharistie hebben bijgewoond. En dat was in Kilamba. Diezelfde dag nog is hij dan opnieuw vertrokken vanuit Luanda naar Muxima. En u hoorde al de paus verwijzen naar dat heiligdom, onze lieve vrouw van Muxima. Daar is hij met de helikopter naartoe gegaan. Om 4:15 kwam hij daar aan en dan heeft hij om 4:30 de heilige rozenkrans gebeden op de esplanade voor het schrijn, het heiligdom van Mama Muxima, zoals ze wordt genoemd in Angola, onze lieve vrouw. En vervolgens per helikopter dan terug naar Luanda voor het volgende deel van de apostolische reis. Zo, dierbare luisteraars, we hebben toch heel wat toespraken, homilieën ook van de Heilige Vader kunnen horen op deze wijze en zijn ondertussen beland in Angola. De Heilige Vader zal in de komende dagen dus nog een bezoek brengen aan Equatoriaal Guinea. En dat zullen wij ook zeker bespreken. Morgen om 17:30 is er Radio Vaticaan. We gaan verder met het bespreken van de apostolische reis van de Heilige Vader op het Afrikaanse continent. We kijken dus nog verder naar het programma in Angola en zullen dan in een volgende aflevering voor een laatste keer daarop terugkomen en bespreken dan ook nog de zaken die de Heilige Vader heeft gedaan in Equatoriaal Guinea. Want de apostolische reis komt ten einde op donderdag 23 april. Morgen dus zal de Heilige Vader terugkeren naar Rome. Wij volgen het voor u op de voet. Van harte dank voor het luisteren. We wensen u nog een zeer fijne dag toe. En dus morgen om 17:30 zijn we er opnieuw met meer pauselijk nieuws en actualiteit. Wij volgen de Heilige Vader op zijn reis en wij gaan dat verder blijven doen. U kan natuurlijk ook alles volgen via onze website www.radiomaria.be. Daar kan u ook alles terugvinden. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Wij zijn er dus morgen opnieuw met
meer nieuws van de paus. Van harte dank en graag tot dan.